Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk. En u allen die thuis of elders de dienst met ons meebeleeft. Van harte welkom. Vanmorgen gaat bij ons voor dominee Gene uit Katwijk. Deze zondag is er geen zondagsschool. DV volgende week zondag, het is dan 21 april, is er 's morgens een doopdienst waarin Sven Bleumink en Matteo Nanlouis gedoopt zullen worden. In deze dienst zal dominee van der Zwan, die aanstaande 16 juni als predikant van onze gemeente bevestigd zal worden, voorgaan. Zoals u weet zijn er nog 2 vacatures in de kerkraad die wij graag ingevuld willen zien. Bij de weekbrief van deze week vindt u een nadere uitleg en het formulier voor het indienen van de namen. En dit formulier kunt u volgende week zondag inleveren in de bus achter in de kerk, overhandigen aan een kerkraadslid of mailen naar de scriba. Wij vragen u ook hier biddend mee bezig te zijn. Bij de uitgang wordt u ook een brief van de bazuincommissie uitgereikt, met een oproep om u op te geven als medewerker van de bazaar voor komende DV 1 juni aanstaande. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Maartje Doornenkamp, die nog in het Sint-Antonius ziekenhuis ligt. We bidden voor Willem Henry en Ditke Daartog. Zij zijn vrijdag jongsleden naar Nederland gekomen, omdat de vader van Willem Henry ernstig ziek is. We bidden ook voor hem en zijn vrouw Ditke. We bidden voor de gemeenteleden die niet meer thuis kunnen wonen. Mevrouw Boel Zwartbol in Isselwaarde, mevrouw De Bruin van Driel in Lingenhof in Beest en mevrouw Douw De Hoop in De Schutsen te Lopik. Als eerste lied zingen we nu uit de bundel Weerklank lied 175 en dat begint: Ik zeg allen dat hij nog leeft, dat hij is opgestaan. Een lied waarin de betekenis van de opstanding tot uitdrukking komt. We zingen alle versen. En na het zingen van lied 175 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. En namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 103 en daarvan het eerste vers, Psalm 103 vers 1, en we zingen dat uit weerklank. Luisteren wij samen naar de wet des Heren en de samenvatting daarvan en zingen we daarna van Psalm 103 het tweede vers. Psalm 103 vers 2 uit de oude beruiming. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, noch enige gelijkenis van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet buigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft dit in een hoofdsom samengevat toen hij zei: u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zoeken wij het aangezicht van de Heer onze God. Laat ons bidden. Grote dankbaarheid, Heere, vervult ons als we vanmorgen in uw huis mogen komen. Geweldige dingen stonden er aan de vooravond van deze dag te gebeuren. Verschrikkelijke dingen. En het is ook gebeurd. Grote wapenkracht werd losgelaten op uw volk Israël. Maar u, Heere, hebt het gespaard en bewaard. U hebt de dreiging willen afwenden. Tot u komt onze lof en dank aan de morgen van deze dag. En wij danken u, Heere, dat we vanmorgen in uw huis mogen zijn. Opdat we daaraan herinnerd worden, opdat we niet zullen zeggen: wat zijn de Joden toch krachtige mensen? Wat hebben ze daar toch goed voor elkaar? Maar opdat wij mensen zullen zijn die u de lof brengt. Opdat we mensen zullen zijn, Heere, die u erkennen. Op deze dag waarop u uw gemeente weer bijeenbrengt in uw huis. Deze dag van uw opstanding, Heer Jezus Christus, waarvan we al voordat de dienst begon mochten zingen samen. En dat wij ook mensen mogen zijn die het een ieder zegt in deze wereld, dat u leeft, dat u bent opgestaan. Dat we zo in deze wereld mogen staan, Heere. Maar we komen met schroom en met ootmoed voor uw aangezicht, om u te erkennen dat dat bij ons maar al te vaak niet zo is. Dat we mensen zijn, Heere, die van zichzelf altijd weer kijken naar wat wij zelf kunnen, wat wij mensen kunnen, wat wij mensen met elkaar presteren. Maar we bidden van u. Wilt u ons daar eenmaal voor het eerst en steeds weer opnieuw van afbrengen? Dat we op de knieën komen voor u, de levende God. Dat we verwachtende mensen mogen zijn. Van het komen van uw koninkrijk. In volle glorie en heerlijkheid. Wij niet de macht van wapens en van het geweld van de wereld, maar uw macht openbaar zal komen en u nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zult stichten, waarop gerechtigheid woont en er een einde zal komen aan alle geweld en alle terreur en alle dreiging. Maar waar u zult zijn in allen. Heren, wij danken u daarvoor dat u ons roept, opdat we burgers mogen zijn, mogen worden van dat koninkrijk. Door u te kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Want dat is het eeuwige leven. Heren, kom daartoe in ons midden vanmorgen. Door uw woord en door uw geest. Wil wonen in ons hart. Wil in ons midden zijn. We belijden u, Heere, dat wij geen mensen zijn die dat verdienen. We bidden het u. Ootmoedig. Wees ons genadig. Doe verzoening over al onze zonden. En wees ons een God van nabij vanmorgen. Open uw woord voor ons. En open ons hart voor uw woord. Wij vragen u dat. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ik heb gekozen voor 2 schriftlezingen om niet te zeer te vergeten dat het zo kort geleden Pasen was. Lezen we allereerst uit Johannes 21 vers 1 tot en met 14. Johannes 21 vers 1 tot en met 14. En daarna lezen we uit de eerste brief van de apostel Petrus. Het eerste hoofdstuk vers 17 tot 25. Maar allereerst uit het evangelie van de opstanding van de Heer Jezus Christus en zijn verschijning aan zijn discipelen, Johannes 21 vanaf vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Kana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus, en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen: ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen: lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem: nee. En hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het net uit. En ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus: het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen: breng wat van de vissen die u gevangen hebt nu. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. En dan uit 1 Petrus 1 vanaf vers 17. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst vindt u in de versen 17 tot en met 19. En ik geloof dat ik twee meisjes zie en een jongen. Dus ik zeg jongens en meisjes, maar dat klopt geloof ik niet helemaal. Er staat: en als u hem als vader aanroept. Nou moet je er eens over nadenken wanneer je voor het eerst papa gezegd hebt tegen je vader. Dat weet je niet, hè? Toch? Of dat je mama zei. Dat weet je ook niet. Dat ging niet vanzelf, hoor. Nee. Dat hebben mama en papa je geleerd om dat te zeggen. Bij mama ging het heel vanzelfsprekend. Want, ja, als je wat nodig had, dan huilde je. En dan kwam ze en dan nam ze je op. Ze gaf je te eten, te drinken. En dat ging allemaal als vanzelf. Op het laatst, nou ja, op het laatst, na korte tijd, wist je het zelfs zonder dat je dat kon zeggen, dat ze de kamer binnenkwam waarin jij sliep, in dat wiegje. En soms gebeurde het als je lag te huilen, dat je al stil werd als ze alleen maar binnenkwam. Tja, papa moest wat meer moeite doen. Die heeft moeten wachten tot je al in de box stond. Ja. En dan ging hij bij de box zitten en dan zei hij papa. En hij hield net zo lang vol totdat je iets terug zei dat erop leek. Zo ging dat. Ja, dat is wat, hè. Je vader, je moeder, en dat je dat dan kunt zeggen. Papa. En die kunt roepen. Mama. Ja. Geweldig. Dat er een papa en een mama zijn die voor je zorgen. Maar papa en mama kunnen niet altijd zorgen, hè. Ze zijn er niet altijd. En nou hoort het bij het geloof in de Heer Jezus dat we tegen de Heere God Vader zeggen. Dat vond de Heere Jezus heel belangrijk. Want toen de discipelen aan de Heere Jezus vroegen, hoe moeten wij bidden? Toen zei hij, jullie, als je gaat bidden, dan zeg je, onze Vader die in de hemelen zijt. En dat gebed, misschien ken je het al wel, helemaal uit je hoofd. Omdat je het je vader hoort bidden. Omdat de meester op school of de juffrouw op school het misschien af en toe bidt. Of dat je het in de kerk hoorde. Of dat je het op school moest leren. Ik heb het gevraagd aan de organist. Maar toen zei hij, ja, er zijn niet zoveel kinderen. Dus we kunnen het niet zingen, maar misschien zingen jullie het wel op school. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat is wat. Nou komt het wel eens voor. Daar zijn soms hele verschrikkelijke toestanden voor, hoor. Dan gedraagt zo'n vader zich helemaal niet als een vader. Daar hoor je misschien wel eens van op school. Dat zo'n kind helemaal geen vader meer wil zeggen. Dat is natuurlijk heel verdrietig. Daar is de vader dan die schuld van. Dat zijn kind hem geen papa meer wil noemen. Maar er zijn ook heel veel mensen die net als wij van onze moeder en vader hebben geleerd om vader tegen de Heere God te zeggen. En misschien dat er kort geleden wel jonge mensen waren die hiervoor in de kerk belijdenis hebben gedaan. En toen hen gevraagd wordt, belijd je te geloven in God, de Vader, dat ze ja hebben gezegd. Dat ze dat hebben beleden. En dat ze vandaag in de kerk zijn. En jullie vaders en moeders dat ook hebben gedaan. Mijn vader woont in de hemel. Die zorgt altijd voor me. Hij is de vader van de Heer Jezus. En in hem geloof ik. Want hij wilde voor mij sterven aan het kruis. Tot vergeving van mijn zonden. En als je dan in de stilte bent, 's avonds, dan bid je Vader in de hemel. Of als we gaan eten, of allerlei andere momenten, onze Vader die in de hemelen zijt. En weet je, nou staat er in de Bijbel, dat God wil dat je dat heel je leven zult doen. Heel je leven. En daarom heeft de Heere God ons ook een lied gegeven dat ons daartoe opwekt. Nou heb ik een beetje moeten kiezen, dat moet tegenwoordig, dat geeft allemaal niks. Maar ik weet dus niet wat jullie op school hebben geleerd. Maar jullie vaders en moeders, die hebben allemaal op school geleerd. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt. Dat kennen ze allemaal. Als je je moeder 's nachts zou wakker maken en zeggen, mama, zing eens even, opent uw mond, dan kan ze zo zingen. Ook al moet ze dan de slapers nog uit haar ogen wrijven. En daar staat eigenlijk dat God zegt, je moet veel en vaak tot mij roepen en tegen mij zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. Hoor, zo staat het in de psalm, Israël. Leef naar mijn geboden. Buig je nooit voor vreemde goden. Open maar je mond. Bid tot mij vrijmoedig. Pleit op mijn verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. En dat gaan we nu samen zingen. Psalm 81 uit de berijmingen in Weerklank, vers 6, 7 en 8. Ik lees u nog een keer onze tekst, vers 17 tot en met 19 van 1 Petrus 1. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze wandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Tot zover onze tekst, gemeente. Het was Pasen. En ik heb aan mijn catechisanten altijd geleerd, als iemand aan je vraagt, wat is dat nu, Pasen? Dan moet je maar goed denken aan zondag 17 uit de Heidelbergse catechismus. drie antwoorden op die vraag. Wat heb je daar nu aan? Dat Jezus uit de dood is opgestaan. Wel, hij is aan het kruis gestorven en daarom heeft hij de gerechtigheid die voor God bestaan kan, dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik een kind van God mag zijn, daarom kan hij die nu uitdelen. De Heer Jezus leeft om uit te delen wat hij aan het kruis verworven heeft. En nu mag ik door zijn kracht opstaan in een nieuw leven. Nu begint er werkelijk wat nieuws. Ik mag hem kennen door het geloof. En ik mag leven in verwachting naar de toekomst. Want eenmaal zal ook ik mogen opstaan met de Heer Jezus. Zal de Heer Jezus mij uit het graf oproepen om met hem te zijn die eeuwig leeft. Dat is wel heel groot. En de apostel Petrus, die schrijft in dit eerste hoofdstuk daar ook van. Misschien is er in de afgelopen zondag, of met Pasen wel, uitgelezen uit het eerste gedeelte van hoofdstuk 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Peter schrijft, Jezus is opgestaan, maar niet voor zichzelf, maar om ons te laten opstaan. Om ons te laten wedergeboren, opnieuw geboren te laten worden. Daarom heeft hij de dood overwonnen. Zodat wij het leven dat hij verworven heeft in zijn kruisdood ook mogen ontvangen. Maar de apostel Petrus gaat daar nog wel op door in dit gedeelte. Leest u maar in vers 23. Daar schrijft hij over u die opnieuw geboren bent. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daar komt hij daar dus op terug. Wat betekent dat nu? Als je de Heer Jezus mag leren kennen. Wat betekent dat nu? Als hij in je leven komt. Ik zei er straks, Dat je vader net zo lang geprobeerd heeft dat je papa zou zeggen. Maar weet je wat er nou allemaal aan vooraf is gegaan? Je kunt dat nou niet zo goed zien, zag ik op de foto ook al. Hieronder zit het doopvont. Of daar komt het doopvont op te staan, dat kan ook wel. Oh, kijk. Nou, soms hè, kom je in een kerk, in een hele oude kerk, zodat er een heel groot doopvont. Dat je denkt, nou, die dominee die neemt maar zo'n heel klein beetje water. Dat is toch niet nodig? Nou, dat komt omdat vroeger in de kerk, en in Rusland bijvoorbeeld, en in de Oekraïne, en in alle orthodoxe kerken in het oosten, daar worden kinderen ondergedompeld. Pak die dominee dat kindje zo om beide handjes beet en dan laat hij het zo in het water zakken. Want weet je wat dopen betekent? Dat je bij de Heer Jezus wordt ingelijfd. Dat betekent, de Heer Jezus is gestorven, ondergegaan in de dood, in het water van de dood en toen ook weer opgestaan. En toen is je naam al genoemd. Toen zei de dominee, weet niet hoe je heet, Kees, Piet. Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Toen wist je naam nog niet eens. Je wist nog niet eens dat je vader papa was. En al helemaal nog niet dat de Vader in de hemel je vader wil zijn. Maar papa en mama, die hebben niet alleen maar bij de box gestaan en tegen je gezegd, papa, papa. Nee, die hebben ook iedere dag aan tafel gebeden. En mama is met je gaan bidden als ze je te bed lag, 's avonds. Misschien wel, ik ga slapen, ik ben moe. Of een ander gebedje. En 's morgens als je weer aan tafel zat, dan werd er ook weer gebeden, onze Vader. En zo leerde je ook de naam van de Heere God kennen. En dat je hem onze Vader mag noemen. Weet je, dat is nou allemaal het werk van de Heere Jezus die is opgestaan. Dat is nou allemaal wat hij doet vanuit de hemel op de aarde. Er zijn mensen die kijken alleen maar als er geweldige dingen gebeuren, maar de Heere God die doet alles op zijn wijze. En dat gaat op een hele andere manier. Hij werkt in deze wereld met grote kracht. Want weet je wat hij doet? Hij neemt de sterkste burchten in. De steden met de grootste verschansingen. Weet je waar die zijn? Wel, die zitten in de kerk vanmorgen. Die staan op de kansel. Dat zijn wij mensen. Het verzet tegen God, dat leeft in ons hart. We zijn allemaal mensen die behoren tot de stad, tot het land van de boze, van de tegenstander van God. Daarvan spreekt de apostel hier. Hij heeft het over een zinloze levenswandel. En hij heeft het over een leven als vreemdeling. Als je een vreemdeling bent geworden door het geloof in de Heer Jezus, dan hoor je niet meer bij die zinloze levenswandel. Nou, gemeente, zegt heel veel in een paar woorden, maar dat moeten we natuurlijk uitleggen. Als de Heer Jezus in ons leven komt, als we mogen leren kennen, als we in hem gaan geloven, dan worden we ons bewust van dat we hier niet thuis zijn. Dat we niet meer horen bij wat er in deze wereld gebeurt. Dat horen we om ons heen. En het is op het ogenblik, ja, alsof de voorbeelden ons worden aangereikt, hè, maar allerlei mensen die zeggen, ja, ik wil zelf beslissen over mijn leven. Ik wil de dienst zelf uitmaken, ook als het gaat over mijn levenseinde. Nou, daarin komt dat die zinloze levenswandel ten volle tot uiting. Mijn leven heeft alleen maar zin als ik dit kan doen en zus kan doen en zo kan doen, maar daarbuiten heeft het geen zin, want ik ben de belangrijkste voor mezelf. En daarnaast en daarbuiten is er niets. Maar de Heere God zegt, je bent er om mij te kennen, om mij je Vader te noemen en met mij te leven, niet maar voor een poosje, maar voor eeuwig, om bij mij te zijn en mij lief te hebben zoals ik jou lief heb. En daarom is de Heer Jezus gekomen, omdat dat niet meer zo is. Want dat gebeurde er in het paradijs. Dat is het wezen van de zonde, dat we zeggen, ik wil God niet, ik wil mezelf alleen. Daarom zijn de mensen ook zo eenzaam. Helemaal alleen. Niemand die naar ze omziet. Maar als je God mag kennen, dan kun je je wel eens eenzaam voelen, maar dan ben je nooit eenzaam. Want de Heere is altijd bij je. Hij zegt immers, ik ben je Vader. Ik wil voor je zorgen. Dus als je nu de Heere Jezus leert kennen, die weg tot God weer opende, die zei, je weet het misschien nog niet, nou, ik zal het je vertellen. De Vader in de hemel, die mijn Vader is, die wil ook jouw Vader zijn. Dat gebeurt er als hij opstaat uit de dood. En dat is opmerkelijk, hè? Misschien, ja, ik heb daarover gepreekt met de Pasen uit Johannes 20, maar misschien heeft u die boodschap ook wel gehoord. Dat de Heer Jezus dan is opgestaan. En er zijn allemaal engelen. En dan blijft Maria huilend bij het graf achter en ze denkt dat die man die daar staat de tuinman is. En dan ineens zegt hij, Maria. En dan zegt ze, Rabboni. Hoe kan dat nou? Wel omdat de Heer Jezus is opgestaan. En als hij haar bij haar naam noemt, dan op datzelfde moment wordt er alles van haar weggenomen en ziet ze de Heer voor zich staan. Dan begrijpen we waarom er in de vroege kerk gedoopt werd in de paasnacht. Dan werden de namen van die dopelingen allemaal genoemd. Als dat teken daarvan dat de Heer Jezus is opgestaan en dat hij een mens opnieuw geboren doet worden, doet leven tot eer van zijn naam. Kent u er wat van? Dat het u niet meer vanzelfsprekend is dat je hier in de grote kerk in IJsselstein eenmaal ten doop bent gehouden. Maar dat God je toen bij name heeft geroepen. En dat het daar ligt, dat begin. In de Heer Jezus, in de opgestane. Is toch een wonder? En u zegt de apostel. En als dat nu zo is, dat u hem als vader aanroept. Dan wandel in de vreze des Heren. Dat heeft gevolgen als je de Heer Jezus leert kennen. Dan ga je op een andere manier in het leven staan. Dan kom je erachter dat God er is. En nu moet u niet denken aan vrees, aan angst. Maar nu moet u denken aan eerbiedige omgang, aan ontzag. Als kind leerde je dat ook. En u leert het uw kinderen waarschijnlijk ook. Dat ze begrijpen dat, ja, dat u gezag over ze hebt. Zoals de Heere God ook gezag heeft. Die oordeelt niet met aanzien van de persoon. Hij kijkt niet, oh dat kind vind ik het mooiste van al mijn kinderen. Dus dat is de liefste. Nee, alle kinderen zijn gelijk. De Heere God oordeelt niet met aanzien des persoons. Zo van dat is een slechterik en dat is een goeie. Of die heeft dit of die heeft zus of... Nee, alle zijn voor hem gelijk. Dus daar komt al direct in uiting, tot uiting, dat de Vader ook de rechter is die oordeelt. Dat wekt ontzag. Dat wekt, om het maar zo te zeggen, dat je weet voor wie je staat als je roept, als je bidt, onze Vader die in de hemelen zijt. Dat is niet de buurman, dat is niet mijn vriendje, dat is niet iemand die ik erbij kan slepen als mij dat uitkomt en verder hoeft hij het niet te zeggen. Nee, dat is mijn Vader, die heeft het in mijn leven voor het zeggen. En daarom verdient hij mijn ontzag, eerbied, kinderlijke eerbied en vrezen, te weten dat de Heere mijn God is. Te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. En nu gaat de apostel Petrus het erover hebben, daar is hij aan het begin al over begonnen. Ik kan u dat niet allemaal, dan moet u thuis even dat eerste hoofdstuk helemaal lezen. Maar daar schrijft hij aan christenen die verstrooid zijn en die de eerste vermoeienissen en vervolgingen misschien al meemaken. De strijd tegen de verkondiging van het evangelie en die nu aan de lijve ondervinden dat ze vreemdeling zijn geworden, te minder van de andere mensen. En nu zegt hij, nou moet je wandelen in de vreze des Heren gedurende de tijd van je vreemdelingschap. Dat is dus de wijze waarop de christelijke gemeente in deze wereld staat. God vrezen. De Heren eerbied betonen. Wandelen voor zijn aangezicht. Weten voor wie ik sta. Dus ja, ik hoef dat niet allemaal uit te leggen toch, maar heel praktisch gewoon, heel praktisch. Ik ben er in het gebed maar mee begonnen. Wij zeggen niet de wapens van de Joden, de kracht van de Joden. Nee, wij zien dat het alles gaat om Christus. Wij zien dat het in deze wereld gaat om het koninkrijk van de Heer Jezus, dat van alle kanten bevochten en bestreden wordt. En Israël is de oudste zoon. En uit Israël is de Heer Jezus geboren. Het heil is uit de Joden. En daarom zien we dat het machten zijn die zich tegen Israël te vuur en te zwaard krachtig maken om dat volk uit te roeien, van de aardbodem weg te doen. Is dat om Israël? Nee, dat is om de grote zoon van Israël en om de God van Israël. Want die moet zwijgen. De Joden moeten de wereld uit, opdat we maar niet meer zullen denken aan die grote zoon van Israël. Zult u dat niet vergeten? We hebben van harte de Joden lief, maar niet omdat het bijzondere mensen zijn, en niet omdat het een bijzonder volk is, maar omdat het volk van onze God is. Omdat het volk is van de Heer Jezus. En nu is er een belofte dat de Heere voor dat volk zorgt. Hij houdt het in stand. En daarom zijn we hem dankbaar als er vrede mag zijn voor Israël. Te midden van alle strijd. En ja, dat is ook de gemeente van Christus. Die zijn ook van die vreemdelingen in deze wereld. Van die mensen waarvan iedereen zegt, die zijn niet goed bij hun hoofd, want die geloven in iets dat je niet zien kunt. Die luisteren naar een boek dat al eeuwen oud is. En als wij onze wetenschap erop loslaten, dan klopt er helemaal niets van. Nou, wij leven in een andere wetenschap. Kijkt u maar in vers 18. Waarom, zegt de Heere, wandel in de vreze des Heeren, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is. Ja, dat is wat wij zeggen, hè? Het is altijd al zo geweest, zo deden ze het altijd al. Ja, wat? Nou ja, als je vijand op je afkomt, dan moet je hem terugslaan. En de Heer Jezus die zegt, als die je op je rechterwang slaat, dan moet je hem ook je linkerwang toesteken. Nee, ik bedoel niet te zeggen dat Israël zich niet moet verdedigen, u moet me goed begrijpen. U misschien met die gedachten naar huis gaat. Ik bedoel te zeggen, dat dat in ons hart leeft. Wat? Wel, dat wij allemaal van diezelfde mensen zijn die dat ook is overgeleverd. Vanaf Kain af. Ik zal me wreken. En Lamech die zei, zevenmaal. En zevenmaal zeventigmaal zal ik me wreken. En de wereld is er vol van. Maar nu komt het koninkrijk van God niet door het geweld van wapens. Het koninkrijk van God komt in deze wereld. Ja, waardoor eigenlijk? Wel, doordat we worden vrijgekocht uit die zinloze wandel. En dan heeft de apostel het natuurlijk over het kruis van de Heer Jezus. In vers 19 staat het helemaal duidelijk. U bent gekocht met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Gelooft u dat? Dat er op Golgotha het belangrijkste feit geschied is tot redding van deze wereld, dat er ooit heeft kunnen geschieden en ooit zal geschieden. Gelooft u dat? Dat ons behoud daar ligt, waar de Heer Jezus als een lam ter slachting werd geleid. Johannes 21 kan ons een beetje helpen te begrijpen hoe dat denken gaat. De Heer Jezus staat aan de oever van de zee van Tiberias. En dan ziet hij zijn discipelen en ze hebben heel de nacht niks gevangen. Petrus zei, ik ga vissen. Het werd niks. En dan staat de Heer Jezus, dat jullie moeten het net aan de andere kant uitgooien. Dan kun je van alles over verzinnen, van hoe en wat, maar het gaat erom dat de Heer Jezus dat zegt. En dan zit hun net vol met vissen. En dan hebben ze die allemaal gevangen. En dan komen ze aan de wal, wat zien ze dan? Dan is daar de Heer Jezus, en die zit bij een vuurtje, en op dat vuurtje ligt vis, en er is ook brood. Maar ze moesten toch gaan vissen om vis te vangen, om iets te eten te hebben. Ja, tuurlijk. Ze worden ingeschakeld. Maar de Heer Jezus is degene die overal voor zorgt. Als ze dan aankomen, dan ligt het gereed. Met andere woorden, dat werk van de Heer Jezus, dat hij gedaan heeft aan het kruis op Golgotha en in zijn opstanding, daar draait het om. En zo gaat het naar het koninkrijk van God heen. En wij mensen kunnen op allerlei wijze gebruikt worden in deze wereld. Maar de krachtbron ligt in de Heer Jezus. En de verbondenheid aan die krachtbron is dat je wandelt in de vrezen des Heeren. Dat je je dat voortdurend bewust bent. Onze Vader in de hemel, die zorgt ervoor. Een wandel in de vrezen des Heeren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Dat is best moeilijk. Ik hoop tenminste dat u het er ook moeilijk mee hebt. Als u het er niet moeilijk mee hebt, dan moet u het nog eens nakijken. Dan moet u zich nog eens afvragen wat er nou in uw hart leeft als u de Bijbel leest. En natuurlijk mensen, ik vloei over van liefde tot God. Ik heb er altijd zin in. Gaat altijd goed met mij. Ja. Dan zeg je iets anders dan wat de Bijbel van ons zegt. De Bijbel zegt, als je de Heer Jezus leert kennen, dan word je een vreemdeling op aarde. Dat is niet een vreemd iemand. Dat is niet iemand die zich vreemd gedraagt. Dat is niet die allerlei vreemde dingen doet. En vooral wil opvallen of zo, nee. Maar iemand die weet, ik ben hier niet thuis. Ik hoor ergens anders. Hele migratievraagstuk heeft daar ook mee te maken, hè, dat mensen hier leven. En ja, als je de taal niet spreekt, als je het eten hier niet lekker vindt, en dan moet je hier wonen in een huis, terwijl je altijd gewoond had in een huis waar de deur altijd open stond en heel de buurt binnenkwam. En, nou vult u maar in, zo'n heel ander leven, dan vind je het heel belangrijk dat je je kaftan nog draagt als je in Nederland woont. Want dan heb je nog een beetje het gevoel dat je daar bent. Waar je vandaan komt en waar je thuis hoort en waar ze je taal spreken en waar je familie is enzovoort. Nou, ga ik het niet over hebben, maar dan begrijpt u het beter. En als wij nu in deze wereld leven, gemeente, waar langzamerhand er steeds meer is dat ons niet spreekt van de vrezen des Heeren. Dat ons langzamerhand steeds meer ons als een vreemdeling doet voelen te midden van die mensen die zeggen, ja, maar dat de wetenschap zegt iets heel anders. En dat, ja, dat is toch echt anders hoor, maar het kan niet dat er iemand uit de dood is opgestaan. Er is nog nooit iemand uit de dood teruggekomen. En dat je dan tegen zo iemand zegt, ja maar Jezus is ook niet uit de dood teruggekomen. Hij is aan de andere kant van de dood opgestaan. Dan begrijp je ze al helemaal niet meer natuurlijk. En Jezus die stierf niet voor zichzelf, want hij had geen zonde gekend nog gedaan, maar hij is gestorven voor de zonde van ons mensen. En dat is wat de apostel er dan bij haalt. Dan zegt hij, hoe gaat dat nu? Tijdens je vreemdelingschap volhouden dat je onderweg bent naar het Jeruzalem dat boven is. Hoe gaat dat nu? Wel, zegt hij, dan moet je je dat te binnen brengen in de wetenschap dat je niet gekocht en betaald bent door zilver of goud. Daar haalt de apostel het beeld van een slaaf erbij, die is vrijgekocht met geld. Nee, zegt hij, zo zijn jullie niet vrijgekocht. En zilver of goud, daarvan zegt heel de wereld, dat is het belangrijkste. Als je het niet meer in dollars je geld kwijt kunt, je bezit kwijt kunt, nou dan moet je goud kopen en zilver. Dat houdt zijn waarde. Ja. Nou. En nou zegt de Bijbel, zo ben je niet gekocht, doordat wat wij het waardevolst vinden, er is iets dat is veel waardevoller. Het kostbaar bloed van Christus. Daar was geen smet aan hem, hij was onbevlekt en hij gaf zich als een lam tot verzoening van je schuld en tot loskoping van je leven uit de macht van de wereld, van de boze, van de zonde, van de dood. En nu mag je voor hem leven. In eerbiedige vrees voor God. In dat, ja, zo leer je dat eenvoudig van vader en moeder, want dat wil de Heilige Geest gebruiken. Daarom is het zo belangrijk dat we onze kinderen van de Heer Jezus vertellen. En volhouden. En niet zeggen, ja, er is nu even geen tijd voor. Nee, volhouden. Daarom is het zo belangrijk dat we onder het woord van God zijn als gemeente. En dat we uit de Bijbel lezen. Iedere dag. En dat we dat volhouden. En niet maar zeggen, we hebben er een boekje bij, dat is makkelijker. Nee, de Bijbel lezen. Hele stukken dat je denkt, begrijp er niks van. Ja, en toch blijven lezen. In het geloof, in de eerbiedige vrees dat God je zo te eten geeft. Soms eet je ook wel eens iets waarvan ze je moeten uitleggen wat het is. Nou, zo moet dat ook met het woord van God. Voeding van de hemel. En maar doorgaan. Volhouden. Kostbaar. Het kostbaar bloed van Christus. Als van een smetteloos en onbevlekt lam. En dan zegt hij in vers 20. Dat heb ik nu niet bij de tekst betrokken. Ik zeg het ter aanduiding slechts. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Dat was bij de Heere God al van eeuwigheid af bekend. Dus denk nou niet, dat hebben mensen op een bepaald moment bedacht. Zeggen ze maar elke keer. Nee, de Bijbel zegt ons wat er in het hart van God leeft. Daarom schrijft hij dat nog een keer tot slot, hè. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. Dat is van eeuwigheid, dat blijft tot in eeuwigheid. Want dat is het spreken van de levende God. Dat is Vader in de hemel. En die weet het allemaal. En die wil dat wij het ook weten. En daarom maakt hij het ons bekend. Zodat ik me daaraan vastklamp. Aan dat kostbare lam, die de opgestane is en daarom tot mij komt. Hoe weet je nou dat de Heer Jezus echt is opgestaan? Ik zou kunnen zeggen, dat weet je aan de Bijbel. Ik zou kunnen zeggen, dat weet je aan je moeder als je die had, of aan je vader als je die had, die je van de Heer Jezus vertelde, of misschien was het wel de overbuurvrouw waar je als kind vaak kwam en die dan uit de Bijbel voorlas. Je grootmoeder, overgrootmoeder, ja. Kan zomaar tegenwoordig. We worden allemaal zo oud. Ja, als ik bij die oma ging eten, dan las ze altijd uit een boek voor. En ze deed haar handen samen en ze ging bidden. Ja, ik weet niet hoe het bij u is. Maar dat komt voor in gezinnen tegenwoordig. In heel veel gezinnen. Dat er één van de kinderen is of meerdere van de kinderen is. Of soms alle kinderen zijn die er niks meer van willen weten. Wat doe je eraan, dominee, zeggen de mensen dan. Wel, uit de Bijbel lezen. U gelooft toch dat het het woord van God is? U gelooft toch dat dat het woord is van opent uw mond en van als u hem als vader aanroept? En zo wandel je in de tijd van uw vreemdelingschap. En nee, wij kunnen geen mens bekeren. Maar de Heilige Geest die doet het. En de Heer Jezus is er de krachtbron van. En daarom hebben we er hoop voor. En daarom geloven we het zozeer. Zo helemaal van harte. Dat dat waar is. En daarom hebben we hem lief. En zingen we van hem. Van de Heer Jezus. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Als het woord van de Heere Jezus aan het woord komt, dan wordt genade geschonken. En God doet daarmee wat Hij wil. En wij hebben daar verwachting van. Want wij hopen. En wij leven bij dat dierbare bloed van het lam. En zo wandelen we, gemeente. In vreemdelingschap, ja. Het einde is er nog niet, nog lang niet. Daar moeten we ons ook niet te druk over maken. En vooral niet over speculeren. Maar onze hoop op hem vestigen. Die is opgestaan uit de dood. En die alles, maar dan ook alles heeft volbracht. Amen. Psalm 45, vers 1. 45, vers 1. de collecten waaraan u kunt deelnemen bij de uitgang of digitaal zijn bestemd voor de eerste voor de GZB, de voorjaarszendingscollecte, van harte bij u aanbevolen. Ik heb het daar natuurlijk niet over gehad, maar dat is gewoon het verlengde van moeder die haar kind de naam van de Heere in de hemel leert spellen, maar dan in het groot. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. Nou, ik heb denk ik twee briefjes. Op mijn briefje staat nu dat het orgel gaat spelen, maar dat is dan als er op dit moment in de dienst gecollecteerd wordt, denk ik. Wij gaan ook samen bidden. De Heere danken. In de voorbeden worden allerlei namen genoemd die u al hebt gehoord. Laten wij samen bidden. Getrouwe Heere in de hemel, wij danken u voor uw grote barmhartigheid waarmede gij ons uw genade toont. De kracht van de opgestane Heere Jezus die de dood heeft overwonnen. Daarom Heere, is er doen aan. Wat machtig is dat we het mogen horen, altijd maar weer. Want wij kunnen dat nooit in onze binnenzak krijgen. Of opslaan in ons hart of in ons denken. Dat gaat alles zeer ver te boven. En Heere, u kent onze levensweg, maar wij kennen die niet. En soms gaat het door zulke diepte heen dat we nooit gedacht hadden dat te moeten meemaken. Maar u was daar eerder dan wij. En u bent God. Met niets en met niemand te vergelijken. En uw boodschap trekt de diepten door. Het kruis van de Heere Jezus, dat is het diepste punt dat er ooit in deze wereld is geweest. En daar heeft hij overwonnen. Dood en hel, de verdoemenis en het nieuwe leven aan het licht gebracht toen hij opstond uit de dood. We bidden van u, wees zo met een ieder van ons in al onze omstandigheden. Geef dat we met vrezen voor uw aangezicht mogen wandelen in onze vreemdelingschap. En wilt u dat ook geven als er zorgen zijn, als er moeite is, als er ziekte is. We denken aan Maartje Doornkamp in het Sint-Antonius ziekenhuis. Wilt u zich over haar ontfermen, Heere? We denken aan Willem Henry en Ditteke ten Hartog, die uit Afrika teruggekeerd zijn. Ook een zendeling en zijn vrouw hebben familie, hebben kinderen. Heere onze God, ze hebben ook ouders. En we dragen de familie aan hun op als daar ernstige ziekte is, mogelijk sterven komt, wilt u ze ondersteunen met uw kracht. En ook Ditteke, die de dokter moet bezoeken. We bidden u voor gemeenteleden die niet meer thuis kunnen wonen. We denken aan mevrouw Boel Zwartbol. We denken aan mevrouw De Bruin van Driel. En we denken aan mevrouw Douw de Hoop. Wilt u ze allen nabij zijn? Tijdens het klimmen der jaren. Als de dingen niet meer kunnen zoals we graag zouden willen. Heere, dat er ook mag zijn een uitzien tot u. En een verwachting op u. Wilt u gedenken, Heere, naar de rijkdom van uw genade. En zo bidden we u ook als daar ineens door de dokter wordt gezegd dat we een onderzoek moeten ondergaan. Of dat er een behandeling wacht met ernstige gevolgen en die alles op zijn kop zet. Of als de ziekte die in ons lijf rondgaat, Heere, ons van de vroege morgen tot de late avond, maar ook tot diep in de nacht bezighoudt, door ons hoofd spookt, maar ons ook lichamelijk ongemakken geeft. U weet er allemaal van. En wij bidden, wilt u ze gedenken die daarmee te strijden hebben. We bidden u voor Israël, voor vrede in Israël. Alle bedreigingen van alle kanten, Heere, komen op uw volk af. En hoe het ook gaat, Heere, dat weten wij niet. Maar wij weten wel dat u Israël tot de vrede brengt. Zoals u uw zoon tot de vrede hebt gebracht. Dat hij de dood heeft overwonnen. Opdat hij ook Israël verlossen zou. Heere, schenk ons genade om in dat geloof te leven. Maar schenk dat ook uw volk Israël. Het volk der Joden. Omdat ze zo de Heere Jezus mogen leren kennen. De verlosser die uit Sion komen zou. Wees nabij te midden van zoveel dat er in de samenleving gebeurt. Zoveel verdeeldheid, zoveel onmin. Heere onze God, schenk dat dat onder het volk mag toenemen. Eensgezindheid en tevredenheid. Dat wij mogen leven in dit land waar wij mensen het zo goed hebben. Zoveel beter dan hen die om uw naams wil vervolgd worden, in gevangenissen zitten, met de dood bedreigd worden of familieleden moeten afstaan aan de dood, omdat ze de naam van de Heere Jezus belijden, omdat vreemdelingen in deze samenleving niet geaccepteerd worden, omdat de boodschap van de vreemdeling de boodschap van de wereld op zijn kop zet. Heere, zegen het werk van de zending wereldwijd en ontferm u daarover. En wilt u ook wijsheid geven aan allen die in deze wereld opkomen voor uw naam en voor de zaak van koning Jezus. Ook in het midden van de politiek in ons land, de christelijke partijen, de christelijke politici. Maar ook, Heere, zij die niet als christen te boek staan, Heere, dat ze door u worden aangegrepen om te ontdekken dat het wijzen op geld, goed en grootheid de weg niet is. Maar dat u ons roept tot u en tot uw koninkrijk. Ontferm u zo over alles wat er in deze wereld mag gebeuren om de nood van mensen te lenigen. We denken in het bijzonder ook aan het werk van het pastoraal diaconaalcentrum De Herberg in Oosterbeek. Ontferm u en wees genadig nabij. Heere, er is zoveel en wij vertellen het u, dat het ons zo in verwarring kan brengen, omdat een mens niet meer weet waarvoor hij bidden zou. En u ons zegt, bid voortdurend, maar Heere, wij ook geroepen zijn om dagelijks ons werk te doen. Geef dat we mensen mogen zijn die weten wat het is om onder ons werken en onder ons bezig zijn toch te bidden. Dat we mensen mogen zijn die zo men vroeger zei met de pet op bidden. Dat wij mensen mogen zijn die in deze wereld voortdurend om u verlegen zijn. Door uw genade wilt u dat geven, Heere. Opdat we zo in deze tijd van onze vreemdelingschap in de vreze des Heeren mogen wandelen. Tot op die dag dat u wederkomt. En uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid in deze wereld openbaar zal worden. We bidden het u, Heere, vrede. De vrede van Jeruzalem. De vrede voor de wereld. Tot eer van uw naam. Om Jezus wil uit genade. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 77. Het zevende en het achtste vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En het achtste, heilig zijn o God uw wegen, niemand spreek uw hoogheid. Tegen 7 en 8 van Psalm 77. Gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.